Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Nog 16 dagen en dan rolt de eerste bal in het Al Bayt Stadion in Qatar. De roep om een boycott werd in de wind geslagen. We gaan erheen en het hele circus is erbij op het meest controversiële WK in de geschiedenis. In de aanloop ernaartoe ging het meer over mensenrechten dan over middenvelders. Meer over steekpenningen dan over steekpaasjes. En meer over uitbuiting dan over uitslagen. En wij branden de komende twee afleveringen onze vingers aan het hete hangijzer van Qatar. Wat is er allemaal mis met dit WK? Kunnen we in godsnaam nog een beetje voorpret hebben? Hoe moeten voetballers zich verhouden tot deze situatie? En, belangrijke vraag, kleeft er bloed aan onze afstandsbediening als we gewoon weer lekker gaan zitten kijken? Vandaag deel 1, de shitshow van Qatar. En onze gast is Danny Goossen. Gaat het toch over Qatar, hè, weer? Ja.
Dat is heel triest.
Kiezen ze gewoon willekeurig een land dan? Of hoe?
Ik zeg charlatan.
Dit is natuurlijk toch een groot probleem.
Ik schrok er echt van.
Slaat helemaal nergens op.
We hadden toch een beetje zin in voorpret voor het WK.
Ja, maar daar moeten we niet te veel naar kijken.
Goedenavond.
Welkom, man.
Goed dat je er bent. We kennen jou vooral als journalist, programmamaker. Altijd een beetje jagend op misstanden. Maar de eerste vraag die wij ons afvroegen was, ben jij ook een voetballer eigenlijk?
Ik heb ooit gevoetbald, ja. Ik was niet echt de beste voetballer. Ik was altijd wel snel, dus als je het bal diep gaf en achter hem aan. Ja, daar was ik wel goed in. En ja, voor de rest...
Beetje agressief in het veld?
Zo nu en dan. Kon ik al een trap uitgeven. Dat is ook meer onbenullig. Maar ik was links of rechts buiten. Dus ja, mee verdedigen en zo, dat ging niet zo goed. Een overtreding maken, ja, dat was wel...
Een luie links of rechts buiten, hoor ik je zeggen.
Nee.
Ik hoor niet zeggen lui, maar...
Hij zegt, je wil niet mee verdedigen, maar je kon gewoon niet mee verdedigen.
Ik ging mee verdedigen, maar dat ging niet zo goed. Overtreding was voor de hand liggen, dan moet je te stoppen.
En waar heb je gevoetbald?
In Woerden. SS Woerden.
Ja. En jouw club is PSV, begreep ik.
Ja.
Waar is die liefde in godsnaam tot stand gekomen?
Nou, ik was 15 toen ik naar Nederland kwam. En wij zaten in Vledder op zo'n AZC. Ja. Het was eigenlijk een camping. En daar verhuurden ze van die oude, verrotte huisjes aan de COA. Wij mochten daar in een huisje zitten. Je verveelt je dood natuurlijk op zo'n AZC'tje.
Ja.
Camping. En dan ga je gewoon naar het voetbalveld. Want daar is ook een voetbalveldje. En daar waren wat jongens aan het voetballen. Ze waren daar een paar dagen op vakantie. Vanuit Eindhoven. En ja, de PSV-shirts aan. Dus ik ging een beetje mee voetballen. En ik trok een paar dagen met ze op. Toen was ik gelijk voor PSV geworden, ja.
Welke lichting was dat van PSV?
3,94. Toen kwam Ronaldo en Nilis net bij PSV voetballen. Ja, toen mocht ik Ronaldo zien voetballen op tv. Toen waren de wedstrijden gewoon op Nederland 2 te zien. Dus dat was wel leuk.
Heb je daar nog actieve herinneringen aan? Specifiek aan die Ronaldo?
Ja, zeker. De eerste wedstrijd speelde ze volgens mij uit bij Leverkusen of Werder Bremen. Ik weet het niet. En hij maakte, het was 5-4 voor de Duitsers. En Ronaldo maakte iets van 3 doelpunten. En Nilis ook, die net ook kwam. En ja, dat was natuurlijk een gouden duo. Nilis gaf de paasjes en Ronaldo maakte ze af. Dus dat was wel een mooi begin.
Mooi. En we gaan het in de uitzending over de misstanden van Qatar hebben natuurlijk. Je hebt een serie gemaakt in de schaduw van het WK. Iedere dinsdagavond. Wat mij in de aflevering van afgelopen dinsdag opviel, is dat je was naar, ik geloof naar Zeist gereden, waar het Nederlands elftal aan het trainen was of zich aan het voorbereiden was. En je probeert een aantal spelers te spreken, gewoon om wat vragen te stellen op een soort een weggetje richting de parkeerplaats, denk ik. En die spelers, daar zat een soort bodyguard die steeds tussen jou en die spelers ging staan en die gewoon heel ongemakkelijk zag het er ook uit, die gewoon de hele tijd mee.
Komisch zelf zou ik willen zeggen op een gegeven moment. Jij probeert een soort van hem met een soort van doorzijwaartse beweging voorbij. Maar hij was best wel fit nog, die gozer of zo.
Hij was groot eigenlijk. Echt. Groot.
Ik lees comments. Mensen zeggen, hij moet meer als laatste man als verdijk neerzetten.
dat lijkt me sowieso een goed idee. Maar ja, ik vroeg me af, zeg maar, hoe vind je dat het zo... wat vind je ervan dat die spelers zo moeilijk bereikbaar zijn? Dat ze hier niks over willen of mogen of kunnen zeggen?
Nou, dan moet ik je daar even corrigeren. Want ik heb het volgens het boekje gedaan, zoals het heet. Ja. Ik heb meerdere malen bij de KNVB... om toestemming gevraagd om bij zo'n persconferentie te zijn. En ze hebben me keer op keer geweigerd met allerlei...
Je mag
allerlei...
ook niet bij de reguliere persconferentie
zijn? Nee.
En werd daar een reden voor gegeven dan? Of?
Ja, de eerste keer was jij te laat met aanmelden. De tweede keer was, er is geen plek. De derde keer was, maar je bent geen sportjournalist. Inmiddels ben ik een sportjournalist. Daar ben ik heel erg trots op. Dankzij de KNVB, want ik heb zo'n perskaart aangevraagd. En die heb ik gekregen, dus ik ben nu ook... En sportjournalisten kan ik ook op mijn cv zetten. En ik meld me gewoon. Ik zei, jongens, ik ben een collega van jullie, want ik ben nu ook een sportjournalist. Zei, ja, wacht even. Maar dat betekent niet dat je automatisch ook hierbij mag zijn. Ja. En toen dacht ik van, ja jongens, dan gaan we het gewoon old school doen. Dan gaan we gewoon in de bosjes wachten totdat de spelers naar het hotel komen. Dus ik was daar heel vroeg naar binnen gereden, naar het hotel. Er was nog geen beveiliging, er was nog niemand. En ik ben daar in de bosjes gestopt samen met een cameraman en een geluidsman. En op een gegeven moment ben ik naar de spelers gegaan. En sommige spelers wilden wel praten. Of sommige spelers konden wel om lachen. Maar ja, dan kwamen de beveiligers. En die gingen meteen... Nee, niet met ze praten. Of ze dit doen. Ja, en daarna kreeg ze natuurlijk instructies van de KNVB. Van meteen moet je niet praten. Want het gaat over Qatar. Mm. En als we nu geen gezeik willen hebben over Qatar. Dan moeten we vooral onze mond niet opentrekken. Dus dit is eigenlijk het verhaal. En... ik ben censuur gewend in landen zoals Syrië of Irak of weet ik veel, Qatar bijvoorbeeld. Maar in Nederland, een Nederlandse journalist die gewoon geweerd wordt. En dan kan de KNVB zeggen wat ze willen. Zeggen, ja wacht even, alleen maar sportjournalisten zijn binnen. Er waren mensen van Shownews binnen bij die training. Er waren Stijn van Vliet van Streetlab was binnen. Die was gewoon een of andere act aan het doen. En ik denk, wat doe jij hier? Ja, weet je, dus dat soort mensen mogen ook binnenkomen. Ja. En dan denk ik van... Dan sta je te liegen, Bas. Ja. Bas Tichelaar is dat. Ja. Je zegt van alleen maar... Nee, dat is niet waar. Ja. Je liegt gewoon. Je wil me gewoon daar maar niet hebben. Zeg maar gewoon, je bent hier niet welkom... omdat we het niet over Qatar willen hebben.
Dus, wat hebben we dan gedaan? Ze dat hadden gezegd?
Dan weet je waar je aan toe bent, zeg maar. Snap je? En niet dat hele schijnheilige gedoe van... Ja, nee, er is geen plek. Er is zat plek.
Even los van de Qatar-kwestie. Je vertelt net dat je bent inmiddels een sportjournalist. Hè? Die heb je gekregen. In die rol, welke voetballer of sporter zou je graag nog in je leven een keer aan de tand willen voelen?
Aan de tand willen voelen? Ja. Ja, op een leuke manier, denk ik. Ja.
Want je hebt alle mogelijkheden.
Oef. Jezus, wel echt een... voetballer of gewoon een sporter?
Maakt niet uit. Sportjournalist mag alles, hè?
Ja, shit. Mag ik daar even over nadenken? Ja. Want dat is natuurlijk zo'n brede vraag. En je hebt zoveel...
Wie zou jij willen doen dan in je toekomstige journalistieke carrière?
Ben jij al sportjournalist eigenlijk?
Nee, niet echt. Dat.
Ik denk dat die accreditatie ook wel
kan. Je overvalt me met mijn eigen vraag. Ik zou het ook niet weten. Ik zal je straks vertellen hoe je sportjournalist wordt. Het is niet zo ingewikkeld geregeld.
Ja, kom er zo op terug dan. Ondertussen iemand nog iets kwijt verder?
Nou ja, we zijn natuurlijk al best wel snel in een best wel zwaar onderwerp.
Maar ik weet het. Ik denk dat ik bijvoorbeeld zo'n Beckham zou willen vragen. Maar hij is ook een van de ambassadeurs.
Gaat toch over Qatar, hè, weer? Ja.
Ja, nee, maar ja, je zegt van als journalist. Tuurlijk, ja. Hij wordt dik betaald om dat allemaal te promoten. Ja. En ja, ze praten ook dingen die krom zijn gewoon helemaal even. Nee, weet je, dat is niet zo. Ja. Doet Ronald de Boer ook namelijk. Ja. Vorige keer bij Humberto gedaan. Dat valt allemaal wel mee. Hoeveel geld krijg je om dit soort dingen te zeggen? En zeg je dit oprecht? Heb je dat echt? Denk je dat echt? Of wordt het je opgelegd omdat je zoveel geld krijgt? Ja. Ik ben toch benieuwd waarom iemand dat doet. En kijk, hij heeft het geld niet nodig, denk ik dan. Hij heeft al zoveel geld verdiend, David Beckham. Alle andere ambassadeurs ook. Maar dat soort gasten laten zich gewoon inhuren door dit soort landen om een mooi praatje te houden. Ja. En dan vraag ik me echt af, weet je nou echt niet wat daar speelt? Ja. Of negeer je dat allemaal? Ja. Wat van de twee?
Jij probeerde Ronald de Boer toch te spreken recent?
Ja, we zouden naar Qatar gaan. Wat hij zou me rondleiding geven.
En?
Ja, uiteindelijk niet doorgaan.
Waarom niet?
Ja, privéredenen.
Het werd hem te heet onder de voeten.
Het enige wat ik kan zeggen is privéredenen. En verder moet je Ronald maar een keer uitnodigen en vragen. Want ik had het graag gedaan. En ik had hem ook inderdaad dezelfde vraag willen stellen. Van Ronald, waarom doe je dit eigenlijk? Je bent iemand die het ook gewoon hartstikke goed hebt. Goede carrière achter de rug. Veel geld verdiend. Ook in Qatar. Dus, maar ja, helaas is dat afgeblazen.
Privéredenen. Ja, kijk, we zijn best wel snel. Het is best wel een zwaar onderwerp. Maar ik heb van het weekend even kort voetbal gekeken. En ik wil dat ook Danny als sportjournalist dan hier graag in betrekken.
Dankjewel. Zo word ik graag aangesproken voor me.
In de volgende kwestie. Ik ga even wat beelden laten zien van Bart die bij een hensbal betrokken is. En gewoon zijn reactie en de reactie van een broer, van een vriend van de show erop. Laten we even 50 seconden ongeveer kijken.
De beelden zijn anders dan de ervaring die ik op het veld had. Want ik had eigenlijk het gevoel dat er helemaal niets aan de hand was. Ik had mijn handen dicht bij mijn lichaam voor mijn gevoel. En misschien... ik schrik er een beetje van. Het lijkt namelijk nu wel een beetje alsof ik hem aanraak. Dat gevoel had ik op het veld eigenlijk helemaal niet.
Je hoorde vriend net praten, je hebt erbij gestaan. Wat vond je nou het meest opmerkelijke van wat hij zei?
Ja, hij heeft natuurlijk een bril van Sparta op en ik van Fortuna.
Ik vind dat mijn armen redelijk bij mijn lichaam blijven. Althans, dat gevoel had ik zeker in het veld. Hier moet ik zeggen dat mijn handje toch iets hoger is dan ik vermoedde.
Meer onnatuurlijke houding kan je niet meer hebben, denk ik. En ik denk dat hij een duel moet maken met Yilmaz. En dat hij contact wil maken. Maar dat hij gewoon mis zit en dat hij daarom met zijn hand de bal raakt.
Ik vind zou het wel heel licht hebben gevonden voor een penalty. Dus hier staat een blij man.
En hij zegt dat het heel licht is, maar dat zegt voor mij al genoeg dat hij ook wel vindt dat het de penalty is.
Ik zie gewoon een kat in nou.
Ja. Ja, hij denkt, shit, ik heb wel een hensbal gemaakt.
Vond jij het als sportjournalist een hensbal, Danny?
Was lastig te zeggen. Ja. Ik geloof hem wel.
Ja. Dat was Mats Zeuntjes natuurlijk. Die reageert steeds op de antwoorden die ik heb gegeven. Dat komt je ziet mij ook steeds een lach schieten.
Want hij staat naast.
Letterlijk schouder aan schouder. En bij iedere zin die uittrek hoor ik hem op de achtergrond. Ja. Ja, ja, gewoon 15 keer achter elkaar. Die vond dat ik alles dat ik uit mijn nek aan het kletsen was. Ik vroeg me echt helemaal meer af bij jullie. Denk je dat ik hier mezelf voor de gek aan het houden ben? Of de kijker thuis voor de gek aan het houden ben?
Nou ja, je komt wel oprecht over. Vond ik. Toen ik het hoorde, dacht ik... Nou,
ik meen het echt.
Ze hadden ook nog een montage volgens mij met het beeld. Tegelijk lopen met het beeld. Dat je zei van in mijn... en dan zie je zeg maar dit zo gebeuren. Ja. Maar ja, ik had wel het idee dat het...
Ik schrok er echt van. Dit klinkt natuurlijk een beetje als Mark Rutte. Wat zeg ik, de beelden zijn anders dan de ervaring die ik net heb verteld.
In kleedkamer 1 had iemand op een tegeltje gezet gelijk.
Maar oprecht, je kan niet geloven. Als je die beelden ziet, dat ik die bal niet raak met mijn hand.
Ja.
En eigenlijk kan ik het nog steeds niet geloven.
Maar in de wedstrijd heb je wel voor gezet toch wel. Dat je hem... dus, hoe kan je nou bij het ene beeld hem wel raken met je hand en bij het andere niet?
Nou, dit is gezichtsbedrog, dus dit beeld. Want luister, ik heb het gevoel in het veld, ik raak die bal niet met mijn hand. Maar op dit beeld kan het bijna niet anders dan dat je hem wel raakt. En toen kreeg ik s'avonds, ik had die discussie met commentator, kreeg ik een berichtje van iemand van de NOS en die had de andere beelden van de VAR gezien, want de VAR heeft er wel naar gekeken. En vanuit een andere hoek, vanuit het doel, kan je dus blijkbaar zien dat ik de bal niet raak.
Hoe gaat die bal omhoog dan, vraag ik me af.
Ja, dat is een wonder. Ja. Het is tovenarij.
Nou, om het te beslechten heb ik nog even één iemand gevraagd om er om er wat over te zeggen.
Oei, 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 Bartje Vriends. Wat moet die man toch blij zijn dat hij een platform heeft. Waar hij zijn mening kan etaleren en waar de scheidsrechtertjes en vooral de VAR bang van is. Want afgelopen weekend, waar de man handbal aan het spelen is in de 16 bij Yilmaz, is natuurlijk 1000% penalty. Maar ja, die mannetjes zijn bang bij de KNVB. Omdat Vriends anders genadeloos hard uithaalt in de Kor podcast. Ongekend, maar ja.
Ja, en zo gaat het nog ongeveer anderhalf minuut door.
Geweldig.
Ik moet zeggen,
Ralf Zeuntjes.
Ja, dat was Ralf Zeuntjes natuurlijk over de FD van zijn broer. Ik moet zeggen, ik zit toch... als jij zegt, ik heb andere beelden gezien.
Ik heb het niet gezien. Het werd me verteld dat er andere beelden zijn waarop ik de bal niet raak.
Maar waar zijn die beelden dan?
Ja, dat is in de kluis van de Zeist.
Ik zit nog met Team Zeuntjes, man, moet ik te zeggen. Ik gun je alles verder, maar ik weet niet. Ik vond het frappant.
Ik ook. We hadden toch een beetje zin in voorpret voor het WK. Ik bedoel, ik proef er nog helemaal niks van. Niet op straat, niet op internet. Niemand lijkt...
Nou, ik zag net in een kroeg dat de Nederlandse vlaggen hingen. Kijk. En er hing een vlag met Hup Nederland. Okay. Hup Holland Hup. Okay. Dus de sfeer moet nog een beetje... Ik bedoel, ja, het is ook een beetje gek. Hè? Het WK is nu in de winter. Terwijl de clubs nog aan het spelen zijn. Ja. Vanavond speelt PSV Europees. Ja. Gisteren heeft Ajax gespeeld. Dus iedereen is daar een beetje mee bezig. Ja. Feyenoord moet ook spelen. Ja. Morgen trouwens. Ja, morgen is het vanavond woensdag. Dus iedereen is nog bezig met de voetbalclubs. Mm-hmm. En aanstaande weekend is het al... volgende week. Nee, is het nou Ajax PSV. Dus weet je, iedereen is gewoon bezig met voetbal. En meestal heb je gewoon...
Wat langer aanlopen.
Precies.
Ja, en dan is iedereen weer lekker weer buiten toch.
Ja, en dan begint iedereen een beetje zich naar het WK.
Nog het oefenwedstrijdjes.
Gaan we daar toch eens even verandering in brengen, Danny? Want laat ik zeggen, wat was het eerste WK? Laten we een beetje terug in de tijd gaan naar een WK-herinnering. Wat was het eerste WK dat jullie zeg maar actief hebben beleefd? Ik weet, uit welk jaar kom jij zelf?
78.
Je komt uit 78.
Ja,
oh, dan heb jij wel.
Ja, oude lul. Ja.
Wat is het? 82 of zo? Zit je al een beetje...
Nee, ik denk rond de jaren 90.
Dan ben je 4.
Ik kan niet rekenen. 92.
Ja, zoiets.
92 was een EK.
90, Italië denk ik zo'n beetje.
Ja. Ik kom uit Libanon. Ik heb 15 jaar daar gewoond. Dus daar heb ik meeste... Tenminste, dingen gezien. Ook niet echt alle wedstrijden. Want ik was niet zo'n... toen was ik nog niet echt bezig met voetballen.
Hoe werd dat daar beleefd?
Nou, het is grappig. Want Libanon heeft helemaal geen voetbalelftal. Tenminste, wel voetbalelftal. Maar die is gewoon slecht. Dus die doen nooit meer aan een WK. Ja. Dus wat heel veel mensen daar doen is... Ze zijn voor Duitsland, Engeland, Brazilië, Italië.
Kiezen ze gewoon willekeurige land dan?
Daar zijn supporters van. En dan gaan ze allemaal vlaggen aan de auto hangen. En dan gaan ze rondscheuren, toeteren. En soms staan er ruzies van... Wat nou met je Brazilië is kut, Brazilië. Ja, joh, dat is echt hilarisch.
Onder de Libanese bevolking ontstaan een soort van ruzies... over de ene die voor Engeland is en de andere voor Italië.
Ja, geloof me, we hebben al echt... 100.000 redenen waardoor we elke dag ruzie met elkaar hebben. Echt, dat was geloof of politieke. Ja. Maar dan komt er, het WK komt er nog eentje bij. En dat is dus al die landen dan. En ja, weet je, die mensen zijn nog nooit naar Italië geweest. Of naar Duitsland. Het is gewoon puur van. Of naar Brazilië.
Je moet er wat kiezen.
Het shirt is mooi.
Dus je hebt daar ook gewoon een soort derbies eigenlijk. Nederland, België is in Libanon ook een derby.
Nederland niet helaas. Nee, okay. België ook niet. Nog nooit
maar Spanje, Portugal klapt er bovenop.
Spanje is ook... een populair land, ja. Misschien Italië, of misschien Portugal nu met Ronaldo natuurlijk de afgelopen jaren, maar het was meestal echt, de diehards waren Brazilië, Duitsland, Italië, Argentinië, Engeland. Dus dat waren echt de landen die dan veel auto's stonden of huizen naar beneden worden gehezen.
Heb je nog herinnering aan dat je een WK zeg maar hebt gevolgd daar?
Ja, toen werd Duitsland wereldkampioen. Ja, tegen Argentinië in de finale en de penalty.
Zeg maar Bart ook, ja?
Zo.
Dat is...
86.
Is 86, maar dat is die Maradona-handsbal, toch?
86. Ja, dat is volgens mij later.
90 werd dat, was het Italië.
Ik denk, weet je zeker dat 90 Italië was?
90, kijk, ik hoor iemand dat 90 is Italië, toch?
Nee, 90.
Ja,
en 90 is Duitsland.
Ah, dat was Duitsland wereldkampioen.
Ja,
okay,
dat is 90. Okay,
toch wel 90, hè? Ja, dat is... Ja, die schoot de penalty erin.
Dat was met Maradona, toch? In die documentaire over Maradona gaat het over het WK 1990. Dat hij daar in Napels tegen Italië.
Ja. Rossi. Zat er ook bij. Wij zitten zeg maar, denk ik... Ja, jij misschien
2002 is de eerste waar ik iets van weet nog.
Ja, wij zitten in 98 denk ik zo'n beetje.
Ja, 98.
Wat staat je daar? Wat staat
ja, 94 zijn mijn eerste herinneringen, maar... Heel sumier. Dus Nederlands elftal een klein beetje tegen Brazilië. Dat we eruit gingen. Ja. Dat kan ik me nog herinneren.
Was dat met Bergkamp of niet toen?
98.
Dat was 98. Ja. En 94 was met de goeie volgens mij op goal.
Aaron Winter op het middenveld.
Ja, en Gaston Tamend die nog scoorde.
Matig ploegje hoor. En verder, we kunnen nog verder. Het de goeie stond op goal.
Ja, volgens mij wel.
Ja, ik... Dat is echt ik bestond nog niet eens.
98 heb je ook niks van meegekregen.
Nee, ja, was ik 3. Misschien dat in jouw beleefwereld kan. Maar...
Ja, 98 was de eerste die ik echt volledig heb gevonden.
En dan laten we Flarden die te binnen schieten.
Harry? Daarbij denk ik, wat heb ik wel beelden van gezien, denk ik.
Nee. Zidane 2 goals in de finale. Dat is die finale.
Zullen Harry niet in 8
En die goal van Bergkamp, nou, die zijn tegen Argentinië. Ja. Volgens mij...
Dat die zo wegliep toch helemaal doen.
Ja. Check van Gelder. Van Zuid-Korea in de pool, dacht ik.
Van Sarden.
Dat is 2002, toch?
Zeker 98 was dat.
Van de Sar zal wel op goal gestaan hebben, denk ik.
Ja. En ik was met mijn basisschool op kamp. Toen speelde ze tegen Joegoslavië. Heb ik op zo'n sneeuw-tv'tje het half gevolgd. Ja, dat was fantastisch. Het was volgens mij Davids die toen de winnende maakte. Als ik me niet, niet vergis.
Pierre van Hooijdonk, als met een kale kop, die was de pinch-hitter in ieder
geval. Tegen Brazilië.
Ja.
Ik denk mijn eerste voetbalherinnering is van dat WK. Dat is een blunder van Oliver Kahn. Denk ik.
Dat is 2002, ja.
Ja. En dat is ook een beetje typerend voor mijn carrière geworden later, maar... Nee, dat is het eerste wat ik weet.
Jouw eerste voetbalherinnering
ook. Is een blunder van de keeper. En dat is altijd blijven hangen op de een of andere manier.
Maar dat die Oliver Kahn een blunder maakt, dat is ook wel bijzonder.
Ja, hij was wel keeper van het toernooi volgens mij ook. Verder, dat was echt goed.
Was dat niet Ronaldo die überhaupt scoorde bij hem met dat
maandje? Toen had hij dat gekke kuifje.
Een soort maandje had hij toch, ja.
Ja.
Even kijken, wat hebben we nog meer? Nederland was er een tijdje niet bij ook.
Ja, dat was 2002.
Ja.
Volgens mij de openingswedstrijd was toen tussen, als ik me niet vergis, Senegal en Frankrijk. Het scoorde Papa Booba Diop.
Booba Diop, ja, zeker. Ja, weet ik ook nog.
Want Frankrijk was op een gegeven moment wereldkampioen.
En wie scoorde, ik weet niet eens of dit klopt, maar wie scoorde in de openingswedstrijd van Zuid-Afrika dan?
Ja, Tjamalala.
Dat is lekker, man. Ga verder. Je wilde Booba Diop. Senegal.
Ja, dat was 2002. En ik was toen grandioos groot fan van Francesco Totti. Ja. En die gingen er toen uit tegen Zuid-Korea, volgens mij. In de kwartfinale, als ik me niet vergis.
Dat zou zomaar kunnen.
Van Hiddink.
Ja.
Moet je weten.
Wie won het toernooi?
Brazilië.
2006
in Duitsland, denk ik.
Ja, Cannavaro. Dat was het toernooi van Cannavaro. Italië, dat was toch toernooi dat Italië...
Ja, dat ze met penalties wonnen.
Ja.
Die.
Ja. Cannavaro werd ook speler van het jaar, geloof ik. Dat jaar was echt fantastisch.
Tegen wie?
Daar is mijn liefde in ieder geval voor. Daar heb ik me voor het eerst verliefd op een verdediger geworden eigenlijk. En dat was in 2006, Cannavaro.
Met wie speelde hij toen centraal?
Ik denk met Nesta of met Materazzi.
Ja. Materazzi. Ja, dus ik zie iemand van de redactie Materazzi.
Materazzi, oké. Ja, man. Dan misschien, zeg maar...
Was na penalties wonnen ze die, of niet?
Ja.
Ja.
Wie maakte de winnende?
Grosso.
Ja, sterk ook.
Ja.
Had ik moeten weten.
Dan nog even, want jij had het volgens mij over André Ooyen. Dat is ook iets wat mij tegelijk
misschien.
Ik weet niet in welk jaar dat was, maar er was een moment dat de halve finale, er raakte iemand geblesseerd, misschien Rob Baar of zo.
Er moest tegen Brazilië spelen.
Ja, kwartfinale.
Of kwartfinale, sorry. En ineens, je bent dan met je vrienden en je bent echt hyped. En dan hoor je dat André Ooyen gaat spelen.
Ja.
En dan denk je, what the fuck, man, gaan we. Het is klaar. Ja. We kunnen beter naar huis gaan. En die eerste helft gaat ook niet goed.
En ik zag hen, dus die Ooyen. Ik voelde zeg maar plaatsvervangende spanning. En er zat heel stoer met zijn kauwgompje te kauwen in die catacombe. Een soort van te faken dat hij het heel erg onder controle had allemaal. Maar ik geloofde er niks van. Maar volgens mij speelde hij wel
goed.
Hij speelde wel goed, ja.
Ja.
Wonderlijk, man.
Dat is wel serieus echt vet. Dat gevoel dat Sneijder kopte die bal binnen toch toen.
Ja.
En dat je dan ineens voelt van oké, what the fuck, het gaat lopen.
Als Sneijder de bal inkopt, dan weet je dat de wonderen mogelijk zijn.
Ja, maar ik keek bij een vriend thuis met een grote groep. En dan is ook zo die eerste helft, zoals die sfeer een beetje bedrukt. En ik weet niet, die zitten dan niet echt lekker in. Mm-hmm. En dan valt ineens zo'n bal erin. En ik weet niet, dat begint dan te leven. En dat vind ik wel echt, dat vind ik zo vet aan een WK. En ik kan dat nu denk ik niet meer zo snel krijgen. Maar als kind, dat waren gewoon dingen waar je... of als jongen, waar je echt gewoon dolgelukkig van werd.
Ja,
of bijvoorbeeld die krankzinnige wedstrijd tegen Portugal. Weet ik nog dat we... dan scoorde Nederland en dan ging je gewoon naar buiten met al je vrienden.
Was dat met al die gele kaarten en die kaarten?
En met die tackle Ronaldo. Uh-huh. En Deco was daar denk ik bij.
Manish,
ja. En dan ging je naar buiten rennen. En dan was je voordat je terug was binnen... was er gewoon weer een rode kaart, een gele kaart en een doelpunt gevallen. En ik weet niet, dat is wel echt jeugdsentiment. Ja.
En die, zeg maar, die finale in Johannesburg...
Was ook dubieus.
Allemaal voor het eerst.
Zeker.
Waar keken jullie die finale?
In Spanje, man.
Op de camping?
Ja, op een camping. In zo'n soort van Hollandhuis. Met z'n allen.
Oranje shirtje aan?
Ja, tuurlijk.
Kronen en klomp op je hoofd?
Nee, ja, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel samen met de toenmalige vriend van mijn zus huilend teruggelopen naar de caravan. En gelijk naar bed gaan daarna.
Terug, man.
Ja, doodziek van, man.
Dat deed gewoon pijn.
Ja, dat deed echt pijn, man. Verschrikkelijk.
Ik keek op zo'n groot plein, jongens. Totale verslagenheid. Totale leegte.
Ja, maar in Nederland heerst altijd zo'n sfeer van... wij worden nu wereldkampioen.
Ja, natuurlijk.
Het is altijd zo. De lat wordt zo hoog gelegd dat het alleen maar tegen kan vallen.
Voorpret is geslaagd of niet? Ik weet het niet. Ik heb het.
Volgens mij gaat hij bijna huilen weer. Hij is helemaal stil.
Ja, een beetje doorheen.
We komen er later op terug. Laten we het hebben over het toernooi in Qatar. En ik dacht eerst, ik ben eerst even in de geschiedenis gedoken van dat WK-bid. Want daar is het eigenlijk...
Is dat nou goed gegaan of niet?
Dat is eigenlijk precies waar het fout is gegaan. En daar had het ook moeten eindigen.
Ja.
Het is een soap, een wonderlijk verhaal. Ik probeer er even doorheen te lopen. Het was in 2010 in Zurich is dat besloten. En het was zo'n klassiek Bobo-feestje waar alle grote der aarde zich verzamelden. Rutte was erbij, maar ook Bill Clinton en Abramovic en Poetin en Sarkozy. En daar werd besloten dat de toewijzing van 2020 naar Rusland ging en van 2022 naar Qatar ging.
Klinkt niet goed, man. Ook dat, met de kennis van nu.
Ik weet niet of je nog iets van het Nederlandse bid kan herinneren. Het is Nederland en België deden samen een bid. Je had Engeland, Amerika, Spanje en Portugal deden dat samen.
Ruud Gullit op de fiets.
Ja, dat is het
Qatar en Rusland, inderdaad. Ruud Gullit en Johan Cruijff op de fiets. En de Belgen die kwamen met bonbonnetjes aanzetten met de Belgische en Nederlandse vlag erop. Het was heel keurig.
En die Qatarezen met dollars.
Ja, die kwamen met tas met 100 miljoen.
Niet op de camera, maar die zijn wel gekomen.
Dus met de kennis van nu is het natuurlijk heel lullig dat Nederland daar aan kan fietsen met onze belangrijke mannetjes. Maar dat op de achtergrond dat hele theater al besloten was. Namelijk met handjeklap. En Qatar was een grote outsider. Maar niemand had ook maar enige verwachting dat dat land zou gaan winnen. Dan wil ik even uitleggen hoe het gaat. Er waren 24 kiesmannen. Dus 24 belangrijke mannen van de FIFA die hun stem konden uitbrengen. En die landen die hun bid doen, die gaan dan een beetje langs die landen. Gaan hun verhaaltje verkopen en gaan in de hoop dat die kiesmannen overtuigd worden. En al voor het toernooi waren er twee kiesmannen gedisqualificeerd. Dat zat namelijk zo. Er was een Amerikaanse onderzoeksjournalist. Die deed zich voor alsof hij bij het Amerikaanse bid hoorde. En die raakte aan de praat met die twee kiesmannen. En die stelde op een gegeven moment de vraag van: wat als ik je nou 1,5 of 2 ton geef? Ben je dan bereid om voor Amerika te kiezen? Was een journalist uiteraard. Twee mannen gingen daar gretig op in. Een meneer Adamu uit Nigeria en een meneer Temari uit Tahiti. Dus daar kon gelijk al een streep omheen. Dat was het begin van het bid.
Zijn die wel vervangen uiteindelijk?
Die zijn niet vervangen. Okay. Uiteindelijk gingen ze dus met twee... Dit was een lekker begin. Uiteindelijk zijn er met 22 mannen overgebleven. En ik dacht, ik maak er even een spelletje van. Ik heb een paar foto's geselecteerd van 6 van die belangrijke mannen. En de vraag daarbij is: is het een boef of is het geen boef? Oké. En het is een bondgezelschap. Laat ik zeggen, de eerste.
Boef of geen boef?
De boef of geen boef. Dit is overigens alleen maar leuk voor de mensen hier aan tafel of voor YouTube-kijkers. Maar,
is de charlatan of niet?
Is de charlatan of niet? De eerste is Mohammed bin Hammam uit Qatar. Zeg het maar, boef of geen boef?
Boef.
Ik zeg charlatan.
Danny?
Ja, dat denk ik wel.
Dit is natuurlijk een gigantische boef. Dus eigenlijk waar het allemaal mee begonnen is.
Dit is de grootste van.
Hij heeft het WK naar Qatar weten te halen. Is in het eigen land als een held ontvangen. Omdat het geslaagd is. Toen is het een beetje naar zijn bol gestegen. Dus toen heeft hij zich kandidaat gesteld gelijk voor het voorzitterschap van de FIFA.
Hij is ook voorzitter geweest van de Aziatische voetbalbond, toch?
Toen ging hij in een 1-1 strijd met Sepp Blatter die verkiezing aan. Maar dat heeft hij nooit gehaald.
Dat was een nog grotere boef.
Die verkiezing is nooit doorgegaan, want ze vonden uiteraard dat hij allerlei mensen had omgekocht die stemgerechtigd waren.
Toen is dat
voor zijn voorzitterschap. Horen. Toen is de zaak aan het rollen geraakt en ging ze verder zoeken. En toen bleek natuurlijk dat hij dat trucje ook bij het WK-bid had uitgehaald. Ah. Dus Mohammed bin Hammam is absoluut een boef. Dan gaan we door met de tweede.
Platini. Oh, Michel Platini uit Frankrijk. Zeker.
Fokker, ziet eruit.
Boef.
Dus, ja, weer. Dat is boef. Boef.
Platini was volledig voor het Amerikaanse bid. Daar was hij vocaal over, dat spreidde hij gretig. En toen was er op een of andere middag of een avond in het Élysée in Parijs met Sarkozy en een soort delegatie uit Qatar. Jij hebt volgens mij vanmiddag ook over zitten luisteren.
Ja. Volgens mij met deze Mohammed bin Hammam ook. Zo best, ja.
En hij sloeg helemaal om. Hij was ineens voor Qatar, daar gingen natuurlijk allerlei belletjes rinkelen. Ik geloof dat het niet helemaal, dat er niet helemaal te traceren is dat de geldstromen naar hem zijn gestuurd. Maar wat er wel zo is, hij heeft ooit 1,8 miljoen overgemaakt gekregen van Sepp Blatter. Dat is nooit duidelijk geworden waar het vandaan is. Waar het voor
bestemd
is.
Potje
kaarten. Een klein ZZP-klusje keer. Lees een keer
gedaan. Dus ook, Platini is daarvoor geschorst omdat hij dat niet kon.
Hij mag toch 10, 15 jaar niet meer
ik geloof het wel.
Een functie bekleden in de voetbalwereld?
Ik geloof het wel. De derde, het zijn er zes trouwens. Dit is Junji Ogura uit Japan. Kijk, is, goed naar de, is het een boef?
Nee, uit de beeld van die
Japan. Japan is geloof ik ook niet helemaal.
Junji Ogura.
Ik zeg een boef.
Toch een boef? Brandschoon. Een van de weinige brandschoon. Hij heeft zelfs meerdere prijzen gekregen voor zijn positieve bijdrage aan het mondiale voetbal. Dit is een van de bobo's die zijn handen schoon heeft. Ik zou het niet weten. De vierde. We hebben hier Sinnes Erzik uit Turkije. Ja, foute bril. Tony Soprano brilletje op.
Ga ik toch weer...
Dat is de boef.
Ik denk een boef toch
weer. Deze komt rechtstreeks uit de film van zo'n Amerikaanse maffiafilm gelopen.
Danny, wat zeg jij?
Ik sluit me ook bij hem aan.
Zuiver op de graad.
Ja.
Hij is misleid. Hè, de bril.
Spatzuiver. Deze Turk, Sinnes Erzik, daar valt niks over te zeggen. De vijfde is... Ja, deze man, Ricardo Teixeira uit Brazilië.
Ja, dat is geen boef, toch?
Is
ja, boef?
Dit is een boef.
Tricky Ricky. Tricky Ricky. Dat is ook een geweldig verhaal.
Maar waar zijn die vrouwen dan? Er zijn geen enkel vrouw bij. Het is toch bizar dat er geen enkel vrouw bij zit. Alleen maar mannen.
Zeker. Ik ga Ricardo Teixeira. Er is geen FIFA-schandaal waarin zijn naam niet naar voren komt. Nam door de jaren heen tientallen miljoenen aan steekpenningen aan.
Tricky Ricky. Tientallen miljoenen.
Tricky Ricky, ja. Dat is een van de grotere boeven. Tot slot eindigen met deze man. Dit is Jack Warner uit Trinidad en Tobago. Hij heft zijn hand met een hele dikke gouden ring op. En een fout brilletje ook. Zeg maar, boef of geen boef?
Nee, charlatan.
Zeg maar.
Ik ga mee met Fokker.
Ik denk 1000% wel.
Dit is een teringboef. Ja. dit is de grootste van allemaal eigenlijk. Komt die Jack Warner witwassen. Fraude, afpersing, duikt op in het een na het andere omkoopschandaal. Een groot wonder dat hij het jarenlang volhield. Kreeg naar verluid 1,2 miljoen vanuit Qatar betaald. Wow. Maar dat is nog een schijntje vergeleken met wat hij in eerdere jaren al opstreek met soortgelijke steekpenningen en dat soort zaken.
Netjes.
Dus eindgoed, al goed. Van de 24 kiesmannen waren er nog 22 over. Daarvan zijn er 6 zuiver op de graad en de andere rekenen van me mee. De andere 16 geloof ik. Dus die zitten of in de bak, of zijn opgepakt, of zijn geschorst, of zijn overleden. Zijn ook een hoop overleden inmiddels. Dus zo begon de verkiezing van het toernooi in Qatar. Het is een wonderlijk verhaal, maar daar is het natuurlijk eigenlijk al fout gegaan. Ondertussen, het is 12 jaar geleden. Ondertussen werd er gewoon gevoetbald, gekwalificeerd en alles. Kunnen jullie nog iets van die kwalificatie herinneren? Dat we ons gekwalificeerd hebben voor...
Dat toch Ronald de Boer is? Of Frank de Boer als trainer is?
Ik weet het niet eens meer.
Van
deze kwalificatie? Iets van een flart, een gewonnen wedstrijd of...
Toen, ja, nee.
Het is nog niet zo heel lang geleden dat ze hiervoor zijn geplaatst.
Ja, klopt. Maar ik kan een goal van Steven Bergwijn herinneren, geloof ik, die belangrijk was.
Luc de Jong, die volgens mij tegen Ierland of zo nog een keer in de laatste minuut scoorde. Mm-hmm. Wat heel belangrijk was. Mm-hmm. Dacht ik dat voor dit WK was. Maar weet ik niet.
Maar het toont zeg maar aan, ik ook niet, hoe weinig...
Ja, maar die kwalificatie is altijd kut, man.
Ja, oké.
In ieder geval vind ik daar... Eens. Ja.
Oké. Okay. Danny Blind interim hoor ik hier, in mijn oortje.
Ja, die is interim geweest.
Klopt.
Ja, als het echt zo is, dan moet het eruit hoor. Dat is kut als je zegt van Frank de Boer was toch... Wanneer was hij ontslagen dan?
Ik ken je van sportjournalist.
Ik denk na het EK, ja.
Na het EK meteen. Ja. Maar wie was dan...
Had je interim? Dat was...
Ronald Koeman.
Of Lodewijk.
Fred Grim.
Fred Grim was tevoren. Fred Grim had het ook nog even gedaan, maar dat was tevoren.
Oké. Okay. Misschien is het ook helemaal niet relevant. Laten we de
kwalificatie even die knip wel uit.
De kwalificatie voor wat het is.
Ik weet wel dat Burak Yilmaz 3 keer heeft gescoord tegen de NSF.
Niet stoppen.
Dat is tegen jou niet gelukt.
Dit blijft erin. Er is veel over gezegd, maar het is toch wel belangrijk om te benadrukken. Het is echt een shitshow gebleken, zeg maar. Los van van dat bid en de corruptie. Mm-hmm. Ook wat daar... daarna allemaal is misgegaan. Los van dat bit, zeg maar, wat is er nog meer mis met het feit dat het toernooi überhaupt in Qatar wordt gehouden?
Nou ja, heel veel mensen zeiden van, in de zomer kun je daar niet voetballen. Het is ontzettend warm daar. Ja. Het is echt 40, 45, misschien wel 50 graden soms.
Ja.
Ja, hoe wil je voetballen, hoe wil je trainen? Daar kan je echt overdag niet lopen. Ik ben daar geweest in 2016 om daar een beetje rond te kijken voor een ander programma. En wij dachten, we lopen 100 meter om een taxi te pakken. Maar die man zei, nee, blijf hier binnen, ik bel een taxi. En toen, het is maar 100 meter. En we begonnen al te lopen en het was zo warm dat je bijna echt flauw valt van de hitte. Ja. En nagaan dat je daar moet gaan voetballen. Dus daar waren ook even mensen tegen. En ze zeiden, dan gaan we alles airconditioner. Ja, maar dat is slecht voor het milieu. Dus er waren al zoveel argumenten om te zeggen van, joh, wij doen het gewoon daar niet. Mm-hmm. En bovendien, Qatar is helemaal geen voetballand. Nee.
Nee. Dat is dus een van die bizarre dingen. Okay, je hebt dat bid gehad, dat heb je net uitgebreid uitgelegd. Dan heb je de probleem met de mensenrechten. Je hebt de arbeidsmigranten gehad.
Ja, dat is pas later gekomen. Dat zijn allemaal dingen die pas later echt maar aan precies, het licht kwamen. Laten we daarop houden.
Maar het is op, en op een gegeven moment krijg je inderdaad ook dat van, what the fuck, we gaan, je kan daar niet voetballen in de zomer. Dus mm-hmm. we trekken naar de winter toe.
Ja.
Maar dat betekent inderdaad, het is alsnog heel warm. Dus je moet het gaan verkoelen. Nou, je zit midden in een ecologische ravage als wereld zijn. Dus dat kan ook niet. Daar moet wat aan gebeuren. Vervolgens komt het verhaal naar buiten. Dit toernooi is klimaatneutraal.
Ja.
CO2 neutraal. Daar is dus vorige week, ik zag het via Replay Green, dus van Morten Thorsby, ping. een onderzoek naar buiten komen. Dat zij dus het label opgeplakt dat zij dat het een CO2 neutraal toernooi is.
Dat klopt volgens mij niet, nee.
Maar kijk, CO2 neutraal ben je als je uiteindelijk het, dat klinkt als een hele makkelijke berekening. Oké, je stoot een bepaalde hoeveelheid CO2 uit en je haalt een bepaalde hoeveelheid CO2 uit de lucht. En als dat ongeveer nul is, dan mag je zeggen je bent CO2 neutraal. Die berekening is sowieso al veel moeilijker te maken dan het op het eerste oog lijkt. Maar wat hebben zij nou gedaan? Dus ze hebben bijvoorbeeld 7 stadions gebouwd en dat kost krankzinnig veel. Daar wordt superveel bij uitgestoten. Maar in die berekening valt uiteindelijk best wel mee wat daar voor uitstoot staat. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben alleen het aantal dagen dat het WK wordt gespeeld in die stadions. Als een onderdeel of als een deel van de totale levensduur van die stadions genomen.
Ja.
En daar dan de CO2-uitstoot van genomen. Dus zo'n stadion gaat iets van 60 jaar mee. En daar hebben ze 70 dagen van dan van genomen. Dus dan komt in één keer, weet ik, van die uitstoot komt. Tegen keer zoveel lager. Dus bijvoorbeeld zulke dingen is ook een leugen. En ze hebben een stempel erop geplakt. Een soort trademark van een bedrijf wat dan moet gaan zeggen dat het CO2 neutraal is. Of dat je aan die eisen voldoet. Maar dat bedrijf hebben ze zelf het leven geroepen. Dus weet je, ook op dat gebied. Dit wist ik nog niet heel erg. Kijk, we hebben heel veel gehoord voor arbeidsmigranten, over die mensenrechten. Dat het bid zo corrupt was. Maar zelfs op dit gebied, het is gewoon letterlijk een grote shitshow.
Ja. We hebben van tevoren aan Thijen ten Den, oud teamgenoot van mij van Go Ahead Eagles, inmiddels geen prof meer, maar hij is historicus en columnist bij NRC. En hij heeft zich een beetje verdiept in dit thema. En we hebben aan hem eigenlijk de vraag gesteld van hoe zet je dit WK in een breder perspectief vergeleken met andere WK's uit de geschiedenis die ook een beetje besmeurd waren. En dit vertelt hij daarover.
Er zijn een aantal beruchte WK's geweest. Veel beginnen inderdaad bij 1978 in Argentinië. En het lijkt eigenlijk wel zo dat het steeds extremer wordt. En dat het steeds minder om het voetbal zelf gaat, maar al het spektakel eromheen. En de bijbehorende inkomsten en de macht die erbij hoort. En eigenlijk alle fronten scoort Qatar het slechtst. Het WK in Qatar is op heel veel fronten is het gewoon een fout WK, omdat het tot stand is gekomen door corruptie. Het is behaald, ingezet door Qatar met een bepaald doel. Het gaat niet om het voetbal zelf, maar om de inkomsten en het podium op het internationale toneel dat Qatar verdient. De klimaatproblemen rondom een WK zijn nog nooit zo groot geweest. De impact is nog nooit zo negatief geweest op het klimaat. Er is nog nooit gevoetbald in de winter op een WK, dat gaat nu gebeuren. De mensenrechten, wat een veel besproken thema is extremer dan in andere WK's. Dat is ook fout geweest in Rusland en in Zuid-Afrika en Brazilië. Maar dit is een grotere schaal. En de zaak van arbeidsmigranten lijkt echt wel een nieuw thema, in ieder geval zeker op deze aantallen.
Een ding waar we het nog niet over hebben gehad is zeg maar wat Thij ook aansnijdt, is dat sportswashing, hè, dat Qatar dit WK, dat is heel belangrijk denk ik om ook te benadrukken, dat ze dit WK gebruiken om hun eigen imago op te vijzelen en misschien de aandacht af te leiden van de dingen die in dat land gebeuren. Dus dat is denk ik misschien wel.
Maar dat is zoveel juist niet gebeurd.
Ja, dat is best wel
gelukt. Dit is best mislukt.
Ja.
Dat is het punt. Ja. Maar dat is wel de intentie.
Ja.
Zoals ze ook het WK, het wielrennen hebben georganiseerd en het handballen. En dat is allemaal best wel goed gegaan. En zoals ze bijvoorbeeld van het kopen van Paris Saint-Germain is best een soort prestigeproject geworden. Dat is wel geslaagd in zekere zin. Omdat ze daarmee hun imago opvijzelen en rijker worden. Maar dat is hier falikant mislukt. En dat komt onder andere door het werk van actieve journalisten die hebben zitten graven in wat er allemaal mis is. waar jij trouwens, Danny, er één van bent. Dus dat is ja, wat je probeert te zeggen, toch?
Nou, ik denk dat door de mensen zelf komt. Als je de mensen goed behandelt, weet je, heb je dit soort ellende niet nodig. Want ja, Qatar heeft het echt niet nodig. Het is een rijk land, dus ja, Zorg goed voor die mensen die daar het land komen opbouwen en dit allemaal mede mogelijk maken. Dus het begint bij jezelf.
Maar dat is toch iets wat Gijs de Jong volgens mij ook vaak zegt, is dat die problematiek, die was er natuurlijk al. En doordat het BK daar gehouden is, is dit allemaal eigenlijk aan het licht gekomen in de rest van de wereld. En is de situatie iets verbeterd. Dus hij ziet dat zeg maar, volgens mij een beetje als winst, toch?
Nou, het eerste deel heb je daar gelijk in. Dus dat het nu inderdaad in de spotlight zit. Want dit gebeurt inderdaad al langer. Ja. De mensen, de gastarbeiders of de bouwvakkers zijn daar al veel langer bezig. Ja. Die bouwen niet alleen maar de stadions, maar die maken die wegen, de vliegveld, alle wolkenkrabbers daar. Het wordt allemaal door dat soort mensen gedaan. Alleen, Gijs de Jong zegt, het gaat nu veel beter, want er zijn de kafales afgeschaft, zeg maar. Dat is het systeem die ze daar ontwikkeld hebben.
Enzovoort, dat is dat sponsorsysteem, toch? Ja. Dus bijvoorbeeld een Qatari die betaalt soort van dat jij daar mag gaan werken, maar daardoor heb je een soort schuld bij hem, wordt je paspoort ingenomen en ben je eigenlijk gewoon een slaaf. Dat is het kafala, toch?
Ja, zoiets. Ja. Maar Amnesty International, die ik 2 weken geleden heb gesproken, zeg ja, leuk op papier, maar in de praktijk zien we nog steeds dat het al eigenlijk helemaal niet zo veranderd is. Dus ja.
Ze doen alsof een beetje.
Ja, voor de buitenwereld. Ja, en er zullen vast wel een paar dingen veranderd zijn, hoor. Ik bedoel, dat is ook alleen maar goed. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel.
Maar dat was dus nooit gebeurd als het WK daar niet gehouden was. Waarschijnlijk.
Ja, maar dat soort dingen zegt Gijs de Jong ook weer om te rechtvaardigen waarom zij daar naartoe gaan. Ja. Snap je? Ik bedoel, we doen net of dit echt een dat ze daarvoor een medaille verdienen of zo. Het zijn toch gewoon mensenrechten waar we het over hebben. Weet je, we moeten niet iemand een schouderklopje zeggen. Hey, wat goed man, je gaat nu de mensenrechten verbeteren.
Kan jij iets delen over die gesprekken die je hebt gehad in Nepal met die arbeidsmigranten?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld één jongen die heeft helpen bouwen aan het stadion waar het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gaat spelen. Die jongen die heeft 2 kapotte nieren. Die kan eigenlijk niks meer. Het gaat echt heel slecht met hem. Ik heb vandaag contact gehad met onze fixer daar. Dat is een journalist, lokale journalist. En ik zei, hoe gaat het met hem? Want ik liet hem ook dat filmpje zien van de Jumbo. Maar joh, wat vinden jullie nou hiervan? En die jongen die schrok de grot. Maar ik vroeg ook naar de jongen van, hoe gaat het met Amit? Hij zei, het gaat niet zo goed. Hij is gewoon de dagen aan het aftellen.
Dat filmpje van Jumbo is met die juichende, juichende mensen. Die
nee, ja, met die juichende bouwvakkers die achter de rapper aanrennen. Of aanholen, of aan de Polonaise doen. Maar ja, goed, mensen hebben de mensen nooit gezien. En ook de nabestaanden, want vaak hebben we het alleen maar over de doden. Want ja, er zijn zoveel doden daar. Ja. Maar ja, het probleem is veel groter dan dat. Want sommige ouders, of sommige vrouwen, of sommige kinderen hebben hun vader niet meer, hun man niet, hun kind niet. En die mensen zitten gewoon met ontzettend veel schuld achter. Want als je naar Qatar of Dubai of Saudi-Arabië wil gaan werken, betekent niet dat je gratis daar naartoe mag. Nee, je moet al allerlei mensen betalen om daar te komen. Je moet een ticket kopen enzovoort enzovoort. Ja. En deze mensen zijn echt het armste van de allerarmste. Mm-hmm. Dus die hebben geen geld, die moeten geld lenen. En als je daar doodgaat, blijft nog een schuld achter. En die moet je gewoon aflossen. Ja. En dat laten we gewoon nu zien.
Kan je een beetje schetsen hoe het is, zeg maar, als je tegenover zo iemand zit. Want kijk, wij zien natuurlijk in jouw serie, zie je een stuk interview. En het raakt mij bijvoorbeeld persoonlijk heel erg. Je ziet een man die gewoon helemaal kapot is. Die zit en in de schulden. En je ziet gewoon iemand die helemaal kapot is van het verdriet, omdat hij zijn zoon kwijt is. En dus dat klinkt gek misschien wat ik nu zeg. Maar het is ergens ook heel, het zijn mooie beelden.
Ja.
Hele heftige beelden. Maar ik kan me ook voor, jij zit daar. En je moet ook op een gegeven moment het gesprek afronden.
Ja.
En die mensen hebben een schuld waarvan je misschien zelf ook denkt van, misschien kan ik dit zo zelf al ophoesten. Hoe ga je daar zelf mee om?
Ja, dat is altijd lastig, hè? En ik kom ook echt op plekken waar het altijd mensen het altijd moeilijk hebben. Mm-hmm. Ik kom nooit op leuke plekken, zeg maar, voor mijn werk. Dus in elk land, in Irak bijvoorbeeld, nadat Mosul bevrijd was, kom je ook heel veel mensen tegen die gewoon geen cent hebben, die gewoon heel veel kinderen hebben. Maar ja, geen geld hebben om een kind eten te geven. Ja, het zijn allemaal hele moeilijke situaties. En zo'n man ook. Ja, die heeft nu een enorme schuld voor hun. Hè? Ik bedoel, het is 1300 euro wat hij terug moet betalen. Voornamelijk aan het dorp. Want hij heeft heel veel mensen in het dorp hebben geld ingezameld. Zodat zijn jongen daar naartoe kon gaan. En daar dus geld kon terugsturen naar huis. Maar gelukkig hebben heel veel Nederlanders nu geboden om dat
te betalen.
Ja.
Wat is het meest krankzinnige dat je gezien of gehoord hebt? Of laat ik zo zeggen, is er iets waar je wakker van ligt? Gewoon wat je niet uit je hoofd krijgt?
Nou, dat zijn allemaal aangrijpende verhalen. Ik wil niet zeggen dat de ene erger is dan de ander. Nee,
soms raakt iets op, ik weet niet, ja. Op, daar is nou, niet specifiek reden voor zijn.
Ja, wij stonden op een gegeven moment op het vliegveld van Kathmandu en wij gingen mensen opwachten die naar Qatar gingen. Want het vliegtuig vertrekt vanuit Kathmandu, ik zeg maar wat, om 8:00 s'avonds. En dan weet je al, als je om 5:00 of 6:00 daar gaat, dat je mensen gaat spreken. En onze fixer zei, let op mensen die gewoon simpel zijn, die slecht gekleed zijn, die gewoon bijvoorbeeld geen, dat zijn de arme mensen, die gaan echt erheen. Nou ja, dat zie je sommige mensen, dan vraag je waar ga je naartoe. En één jongen kwam, een man eigenlijk, en ik zei, where are you going? Hij sprak geen woord Engels. Hij had zijn tas bij zich en hij maakte de tas open, dat was zijn enige bagage. En dat allemaal kleding bij zich, eten en zo. En dan, hij pakt een brief en geeft hem aan mij. Dus ik open toen en zo. En ze zegt, waar moet ik naartoe? En nou ja, dat zegt zoveel over zo'n jongen die nog nooit eigenlijk buiten zijn dorp geweest is. Die volgens mij niet eens kan lezen of schrijven. En hij wilde dat ik aan hem vertelde hoe die dus naar die gate ging. Ja. Hoe die zijn paspoort. En dus ik haalde mijn fixer van kom. Want iedereen was aan het zoeken naar iemand die naar Qatar ging. Ja, weet je, die jongen weet echt niet waar hij naartoe gaat. Dit is ook iemand die gerekruteerd is. En hij denkt, ik ga erheen en ik ga geld verdienen om mijn familie te ondersteunen.
Maar die kan dus bijvoorbeeld niet lezen, dus die kan super makkelijk genaaid worden.
Mensen die kunnen lezen waarschijnlijk worden ook gewoon genaaid. Ja, okay, omdat die fixers al van alles en nog wat. Of als je in Qatar bent en je paspoort wordt ingenomen, dan ben je gewoon een gevangene. Dan ken je niet zoveel. En dat vond ik zo aangrijpend, dat zo'n jongen die met de beste bedoelingen en heel veel hoop, want dat is het aan. Want zij denken, ja, als ik daar ben, kan ik geld verdienen en terugsturen naar de familie. Wie wil dat nou niet als je kinderen hebt of een vrouw? En je wil ze gewoon supporten. Zeker als man voel je, zeker in dat soort landen, voel je ontzettende drang om de verantwoordelijkheid te nemen en gewoon het beste van je leven te maken. En dan kom je daar en dan word je gewoon alle kanten misbruikt. Het begint al in Nepal. Dat vond ik best typerend.
Ja. Was het in realiteit, ik neem aan dat je van tevoren ook wist wat er aan de hand was. Was het in realiteit erger dan je vermoedde? Of?
Altijd. Ja? Altijd, ja, tuurlijk. Daarom maakt de serie zo indruk. Mensen zien nu over wie het gaat.
Ja.
Je leest heel veel erover.
Ja.
Altijd is het toch anders. Ik bedoel, over Irak heb ik ook heel veel beelden gezien. Heel veel artikelen gelezen erover. Maar als je eenmaal daar staat en je praat met die mensen, denk je, godverdomme, wat is dit heftig, zeg.
Ja.
Weet je, dan ben je zo dichtbij. En dat raakt je toch altijd. En als je weggaat, al was het naar je hotel of naar het hotels in Kathmandu, in Nepal waren best oké. Tenminste, weet je wel, niet luxe of zo. Maar sommige plekken heb je gewoon echt hele mooie hotels. Als je er eenmaal aankomt, je gaat eten en drinken of douchen. En dan denk je, weet je, die mevrouw of die meneer, weet je, die zijn nog steeds een manier aan het vinden om de dag door te komen. En de volgende dag is weer een zorg voor morgen. Ja, dat is best heftig.
Vraag me af, wat zegt dat eigenlijk over ons? Als land, misschien als mensheid, dat we daar wel uiteindelijk maar gewoon gaan voetballen. Dat we er zo meteen met z'n allen naar gaan kijken. Wat zegt dat over ons?
Ja, lastige vraag. Ik krijg soms boze reacties van mensen. Dat ik het voetbal aan het bederven ben. Of dat ik een klootzak ben. Dat ik dit laat zien. Want ook tijdens de trainingen van het Nederlands elftal. Ik ging heen als toeschouwer, zeg maar. Om als Oranje supporter. Om dicht bij de trainer en de spelers te komen. Want zij stonden echt 1,5 meter van me vandaan. Heel veel ouders werden boos. Ja, wat doe je nou? Je bent het spel aan het bederven zo. Het moet gewoon vooral gezellig blijven. Het is allemaal voor de kinderen hier en zo. Zo ja, vooral maar sommige kinderen in andere landen hebben geen vader meer. Of geen broer meer of zo. Ja, het is niet ons probleem. En dan denk ik van ja, maar dat is nou het hele probleem. Ik zeg niet dat mensen niet moeten kijken. Ik zeg ook niet dat mensen niet moeten gaan. Alleen weet wel wat er speelt. En wij als voetballiefhebbers moeten niet over dit soort situaties praten. Weet je, als je naar de Olympische Spelen kijkt in China, moet je niet denken van oei, 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 hier zijn heel veel dingen mis. Wij moeten juist van de sport kunnen genieten. Wij moeten juist van de voetbal. We houden allemaal van voetbal en we willen niet. Ja, dit soort gesprekken zijn helaas, ik moet eigenlijk onnodig zijn om hierover te praten. En Ja, ik hoop dat mensen wel beseffen wat daar gebeurd is. En dat dit soort WK's gewoon niet meer in dat soort landen gehouden moeten worden. Landen die waar misstanden op wat voor manier dan ook. Hè, gewoon niet meer gehouden worden daar.
Ga je zelf kijken eigenlijk?
Nee, ik ga zelf niet kijken. Dat heb ik echt voorgenomen om dat niet te doen. Ik kan niet kijken en wetend dat die mensen in Nepal zitten of in andere delen van de wereld. Want er zijn ook andere journalisten, een trouwjournalist. Die heeft ook heel mooie reportages gemaakt in Bangladesh. Ook schrijnende verhalen. Ik kan denk ik niet kijken en genieten van het voetbal. Wetend dat er nog steeds zoveel mensen met zoveel ellende zitten. Dat kan ik gewoon niet doen. Ik kan wel naar PSV kijken, dat wel. Dat blijf ik gewoon doen, maar ja, niet
ook
naar
ook daar gaat de hoop missen in Eindhoven.
Ja, PSV is volgens mij wel eens op trainingskamp geweest, of niet?
Nee, als Ajax.
PSV nooit.
Nou, wel naar Dubai of Abu Dhabi. Maakt het niet veel beter, moet ik zeggen. Als je daar naartoe gaat.
Dat kan je ook niet meer kijken.
Wat zeg je?
Dat kan je ook niet meer kijken.
Nee, niet naar de training. Nee, niet naar het. Ja, even PSV over bellen. Nee. Ik ga er niet doen.
Wat zegt dat over de rest van Nederland die wel gaat kijken? Kunnen we in jouw ogen daar nog met enig fatsoen naar kijken? Of,
Ja, daar ga ik echt niet over. Dat moeten mensen zelf beslissen of ze daar wel of niet naar kijken. En ja, nogmaals, ik ben niet om de mensen te vertellen wat ze wel en niet moeten doen. Weet alleen als je kijkt wat daar zich heeft afgespeeld. Dat is het enige wat ik probeer te vertellen met mijn verhalen. En dat we dit niet meer moeten accepteren. En ja, ik hoop dat de spelers alsnog de mooie statement komen van dit willen wij niet, daardoor voetballen wij daar niet. Hè? Je moet je voorstellen, hun leeftijdsgenoten hebben daar ook gewerkt om hun families eten te geven en heel veel van hun zijn er niet meer, weet je. Terwijl die jongens daar willen shinen om een mooi contract of een mooie transfer te maken en wereldkampioen te worden. Het scheurt aan alle kanten.
Ja. En ze gaan daar volgens mij met een aanvoerdersband.
Ja, maar dat ook weer. Ja, jongens, waar hebben we het over?
Ik vind het ook aanmoedigend.
Ja, weet je, het is één speler die met zo'n bandje gaat rondlopen. Toon eens wat ballen, Gijs. Het is een vraag aan hem. Toon eens wat ballen. Wat denken dat mensen hier onder de indruk van raken?
Ja, ik ben het wel mee eens. En ik kan me ook herinneren dat er een shirtje was maanden geleden met
Voetbal Support Change.
Ja, dat is we hebben het over. Lege huls. Toch? Ik bedoel, die Noren en die Duitsers, die hebben dat dan nog iets. En de Australiërs,
maar het is nog niet het een of het ander. Ik bedoel, er zit toch ook wel een kern van waarheid in die boodschap. Alleen die
in voetbal
Support
Change. Ja. Maar het is leeg en veilig en algemeen.
Ja,
toch?
Ja. Het algemene kan bijna niet. Op geen enkele indruk.
Van wat Denemarken gaat doen, die gaan volgens mij met een heel
sober... Ook zoiets, denk ik.
Maar het is wel een statement.
Ja, maar dit is ook een statement, zo'n armbandje.
Maar jij zei, het is één iemand. Maar in Denemarken doen ze dus alle spelers.
Ja, maar wat is de statement dan?
Ja, volgens mij dat ze hun shirt zo sober mogelijk maken. Volgens mij was dat ook een idee van de sponsor. Ja. Die wil niet op het shirt gezien worden, echt.
Ik vond die van Australië dan wat sterker. Omdat je daar ook die spelers dus een soort van... Ja. Je ziet ze daar niet echt als voetballers, maar meer als mensen.
Mensen.
Die gewoon een mening geven over de situatie. En vertellen dat ze het heel erg vinden. Ja. En dat is volgens mij een goede start.
Eens. Laten we naar de aanraders van de week gaan om af te sluiten.
Een liedje wil je hebben?
Hè? Nee, eerst een aanrader. Iets van een andere aard en sluit af met een liedje.
Aanrader, shit. Dat is een goeie. Nou, een serie misschien? Een leuke serie als je toch niet naar het WK gaat?
Tuurlijk. Ja, de hele maand december de tijd.
Wat ga jij kijken tijdens het WK?
Wat ga ik kijken? Ik denk heel veel series. Ik ben echt serieverslaafd. Mm. Vaak kijk ik sommige series gewoon weer terug. Dat vind ik altijd wel leuk. Dus
Thomas ook wel interessant.
Welke series kijken?
Ja, ik denk dat ik heb Breaking Bad wel eens teruggekeken. Volgens mij ben ik daar zelfs voor de derde keer aan begonnen. En,
hij raadt hem dan ook drie keer aan, zeg maar.
Game of Thrones heb ik inmiddels drie keer gezien. Dus,
daar ben ik ook weer mee begonnen.
Ik heb nog steeds niet gezien.
Californication heb ik vaak gezien.
Oh man. Welke was de laatste?
Californication heb ik.
Oké, die heb ik nog nooit gezien.
Het beste ooit.
Ja, echt?
Ja, absoluut. En nu jij?
Ja, ik ga toch voor Eastbound and Down, heet dat. Dat is een comedy serie van Danny McBride, heet hij.
Ken ik niet.
Over een...
Dat is
een honkballer die eigenlijk... Ja, hij is geen honkballer meer. Hij is een beetje gevallen van zijn troon. Nog steeds heel arrogant. Hij gaat terug naar zijn dorpje waar hij vandaan komt en... Ja, het is vol humor. Dus als je ervan houdt, zou ik zeggen Eastbound and Down. Dat is echt een heel leuke serie.
Waar kan je kijken?
HBO. Nice. Nou ja, tegenwoordig moet je 10 abonnementen hebben. Ja, ik zie al, ja. 10 abonnementen moet je hebben. Dat is een heel leuk serie, vind ik. En vol met humor en gekke humor eigenlijk. Want het is wel een gast die zelf heel veel dingen bedenkt en heel veel dingen doet.
Mooi. Ik heb ook een serie White Lotus. Ik weet niet, ook op
HBO. Ik ga wel kijken een keer. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik...
Of HBO. Ja, ja, lijkt me echt een serie voor
jou. Gaat het over? Twee, hè,
met het gaat over de rijkste 1% van de wereld die op vakantie gaat. En de onbenulligheden, zeg maar, die dan voorkomen. En het begint iedere keer met een soort van een dooie. En dan word je...
Een dooie.
Ja, een dooie in het hotel. Ja. Dus het hotel is de White Lotus en de... En gaandeweg krijg je steeds meer inzicht in wie dat dan gedaan zou kunnen hebben. Dus, maar het gaat eigenlijk veel meer om de verhalen van de koppels, van de families die daar op een of andere manier in elkaar verstrikt raken. Het is ook een soort van tragi-komische serie. En afgelopen maandag is het eerste aflevering van het tweede seizoen uitgekomen. En die vind ik eigenlijk tot nu toe leuker dan het eerste seizoen. Dus ik zou gaan kijken.
Nice. Billions is ook trouwens een hele goede. Ja. Billions, echt waanzinnig. Als je het over de allerrijkste hebt.
Nou. Ja, zeker.
Ik wil toch even een beetje dicht bij het onderwerp blijven. NRC heeft een podcast uitgebracht, De Coup van Qatar. En wat zij, nou dat gaat logischerwijs over het WK, de hele aanloop naar het WK. En je ziet nu veel series, waar bijvoorbeeld ook Danny's serie of Reportage in de Krant, waar het veel bijvoorbeeld over de arbeidsmigranten gaat, over de nabestaanden. Maar wat mij nooit helemaal duidelijk was, is nou waarom wil Qatar zoveel doen in de voetballerij? En wat is dat? Het gaat dan vaak over een masterplan of een heel groot plan erachter. En dat snapte ik nooit echt. En zij leggen in die... er zijn nu 4 afleveringen online. En daar leggen ze dat echt super mooi en uitgebreid en heel rustig in bloot van... Oké, wat zijn die stappen erin geweest? Er komt bijvoorbeeld de net niet overname van NAC komt voorbij. Dat eindigt uiteindelijk met de overname van Paris Saint-Germain. Sarkozy, nou, een aantal dingen die Bart net heeft verteld, komen daarin terug. En ja, het luistert echt als een soort van heel bizar verhaal eigenlijk weg. Dat je soms denkt van hoe de fuck kan dit? En waarom wisten wij dit niet eigenlijk 12, 13 jaar geleden toen het allemaal begon te spelen? Maar het zit erg goed in elkaar. De Coup van Qatar.
Dat was ook de mijne, dus we kunnen afsluiten. ik had hem ook in mijn hoofd. Maar ik heb...
Snel schakelen, joh.
Ik wist dat hij, want ik wist dat hij hem ook luisterde. Dus ik heb nog iets anders. Ik hoorde ook in het thema iemand die ik altijd heel graag hoor praten. Gary Lineker. Hoorde ik hierover in de News Agents van The Guardian. Ging ook over Qatar. Hij was zelf bij dat bid. Zat daar met David Beckham. Die overigens bij die campagne betrokken was. Zat daar een hamburger te eten. En vertelde hoe ze daar stom verbaasd hoorde dat Qatar uiteindelijk uit die koker kwam. Gary Lineker kan daar geweldig over vertellen. Maar ook, het gaat ook over de verantwoordelijkheden die voetballers nu hebben. Maar ook hij als verslaggever van de BBC nu heeft en waar hij mee worstelt. Het duurt 20 minuutjes, maar ik vond het de moeite waard. Dat was hem. En ja, dan maar... dit waren de aanraders van de week. Ja.
Hey,
Gauw, heb je nog? Even, mijn isolijmpje is alweer op, hoor. Ook, ik zou je zeggen, ja. ik heb vandaag gewerkt. Ik ben lekker rondje gehardlopen daarnet.
Inspanning geleverd.
Ja, ik dacht, weet je, ik moet toch even een beetje fris richting die aflevering. Isolijmpje erbij. Vond je hem lekker, Danny, ook niet? Want ik heb jou...
Ja, ik heb hem toch ook vaak in dat flesje.
Ik heb toch het idee dat Danny de 2 heeft gehad zelf. Want ik zag voor de aflevering eentje nu.
Nee, de producer zei eentje is meer dan genoeg.
Ja, okay, ja, genoeg. Ja, skere tijd.
we gaan er zingend uit, denk ik. Danny, waar ben je mee gekomen?
Ik ben een groot fan van Sade. Dus doe maar Smooth Operator. Dat vind ik echt een heel mooi liedje.
Oeh, mooi. Lekker. Oké. Dat hebben we nog niet eerder gehoord. Thanks voor je komst. Voor de luisteraar, Kleedkamer 1 is nog altijd gezellig. Deze week waren er nieuwe beelden uit het gesprek met Patrick Lorey, die ons
werk als hovenier,
maar ons ook vertelde hoe we eigenlijk zouden moeten reageren op interviews na de wedstrijd.
Ja.
Manny Moore, er komt een WK-pool aan met de gehele voltallige kleedkamer.
Ja man, we gaan nog even verder met Danny.
Oh ja, we gaan nog even verder. Dus doe dat en Maarten zegt altijd.
Tabé.
Lekker ze. Danny, bedankt voor je komst.